Het leven weet ons altijd uit te dagen. Een pandemie, een oorlog dicht bij huis. Hoe blijven we in verbinding in een wereld die zo enorm snel beweegt? We hebben steeds meer grote vraagstukken over ons bestaan. Hoe navigeren we in relaties en carrières? Hoe zorgen we ervoor dat we lief blijven voor onszelf en niet verzuipen in een existentiële leegte? In deze podcast gaan we je proberen een beetje op weg te helpen. Welkom bij Op Eigen Koers, de podcast. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Op Eigen Koers, de podcast. En nou, even gewoon maar om een beetje onze trots uit te spreken. Want wij hebben afgelopen zaterdag 2 december de eerste themadag gehouden over hechting. En mijn god, wat was het een succes. Niet in de fik stonden of wat dan ook. Maar wat gaaf dat we gewoon met 20 man een dag lang door de krochten hebben mogen ploeteren. En dat we ze weer een beetje op de rit hebben kunnen zetten en nieuwe inzichten hebben kunnen geven. En ja, joh, de podcast is eigenlijk gewoon iets heel anders aan het worden ondertussen. Vind ik eigenlijk best wel stoer. Wat vind jij eigenlijk, Harm?
Ja, wat ook een groepsdynamiek doet, hè, wat mensen onderling met elkaar doen. Coaching is in die zin toch ook heel klein eigenlijk, 1-op-1, 1-op-2.
Ja.
Zoals zij het normaal doen. En dan nou met zo'n groep bezig zijn. En de groepsdynamiek die daarin ontstaat. En ander soort stappen die je zet daarmee. Erg leuk allemaal.
Ja, magisch.
Weer een nieuwe weg.
Absoluut. Gewoon,
we gaan step by step, stap voor stap gaan we verder met die podcast. In hoe het zich ontwikkelt. En dit is echt weer een nieuwe stap erin. Ja, geweldig.
En we gaan eind januari de volgende doen. En dan wordt het thema codependentie. Ja. Dus mocht je denken, dat is tof. 20 januari. Ja. Zet hem maar vast in je agenda. We knallen er volgende week een nieuwsbrief uit met alle info. En mocht je daar interesse in hebben, kan je altijd even een bericht sturen via de website. Maar goed, die themadag. Wat mij meteen opviel is dat het thema toxische relatie ook heel erg dicht langs hechting schuurt, uiteraard. En wat ik ook merkte is dat er een paar mensen in de groep zaten die uit relaties waren gestapt of er nog half in zaten. En we hebben natuurlijk al een aflevering opgenomen over toxische relaties, maar ook over narcisme in de liefde en dat soort dingen, wat eigenlijk allemaal toxisch is. Maar we hebben het nog niet echt heel expliciet gehad over in wat voor dorre vlakte kom je eigenlijk terecht op het moment dat je uit zo'n toxische relatie komt. Want ik merkte op TikTok dat ik best wel veel reacties kreeg op het filmpje van de toxische relatie. Die is echt super vaak bekeken en er ontzettend veel op gereageerd van ja, maar en dan wat erna? Wat als ik daaruit kom? Want ja, het is eigenlijk gewoon hetzelfde als een verslaafde aan de alcohol die de fles wijn wegzet. Maar daarmee is het probleem natuurlijk nog niet opgelost. En deze aflevering is eigenlijk bedoeld om jullie een klein beetje wegwijs te maken in van, hé, in wat voor land kom je terecht? Waar begin je mee te dealen? En wat is vooral heel erg belangrijk om op te letten op het moment dat je er dus uitstapt? Hoe zorg je ervoor dat je niet terugvalt? Hè? Terugvalt in de verslaving, de verslavende werking van de toxische relatie.
Ja, dus dat moet ook die combi's even misschien neerzetten. Hè? Dus toxische relatie als een soort koepelbegrip van allerlei relaties die iets giftigs in zich hebben, waarin de dynamiek inderdaad geënt is op een soort hechtingsproblematiek. In ieder geval in plaats van dat het gewoon relatie, fijn, we vinden elkaar leuk, gaan met elkaar om. Soms is er wat frictie. Een beetje de onderlinge elasticiteit. Bij toxische relaties is er altijd wel, die hebben als gemeendeler, er is hier iets in verstoord. En dat betekent dat bij toxische relaties, ofwel je zit er met z'n tweeën in, dat je samen elkaar triggert en in een destructieve relatie terechtgekomen bent. Ofwel dat één van de twee op zo'n manier bezig is met de ander. En dan heb je echt meer de verhouding dader-slachtoffer.
Mm-hmm.
Zoals bij loverboys.
Ja, narcisme. Narcisme,
maar ook geweld in relaties natuurlijk. Een relatie met een verslaafde. En iemand die daar toch in blijft hangen. Mm-hmm. Dat heeft dus een wortel in jezelf. Toch ergens ook meestal. Enkele keer misschien niet. En heel vaak heeft ook wel kunnen mensen ook voor zichzelf zeggen dat ze soms meerdere verkeerde relaties in allerlei varianten. Dus de ene keer was de verslaafde, de volgende was heel anders. En je zit ineens in een relatie met iemand met persoonlijkheidsstoornis. En volgende relatie iemand met een zware depressie.
Ja.
Dus dan heeft het toch een bepaalde wortel in jezelf. En dan, ja, het is dus een verzamelbegrip. Maar het is in ieder geval waar je uitkomt bij toxische relaties, is een relatie die dus op een bepaalde manier in die giftige zone heeft gezeten. Dus dat lijkt ook op de effecten van relatieverslaving, waarin je tussen bergen stress en ellende en af en toe goedmakers in iets bent blijven hangen wat gewoon bakken vol energie vreet. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, en niet alleen energie, maar ook autonomie, authenticiteit. Weet je, het vreet eigenlijk alle grond onder je weg die je ooit voor jezelf had neergelegd, als je hem al ooit had neergelegd. Je komt ook echt in dat La La Land terecht op het moment dat je eruit stapt. En dat is, het is zo voor het brein ook weer, waarom het zo moeilijk is om er uit te blijven. Want weet je, dat La La Land is heel erg moeilijk te navigeren, omdat je gewoon echt letterlijk niet meer weet wie je bent zonder al die toxicity, zeg maar. Dus het is ook heel makkelijk om daar weer in terug te vallen.
Terugvallen is het eerste risico eigenlijk als je eruit gaat.
Precies, ja. Weet je, kan je dus ergens gewoon een hele authentieke beslissing nemen van, joh, ik kies hier gewoon niet meer voor. Is de pijn genoeg geweest? Is de pijn te groot om er definitief afscheid van te nemen?
Ja, en dus ook omdat wat er vaak gebeurt is dat er om die toxische relatie heen een ravage ontstaat.
Ja.
Soms zijn vrienden ervan op de hoogte, is familie ervan op de hoogte, beginnen mensen van je af te haken, of is de partner zelf in een toxische relatie erop gericht om je te isoleren, snijd je af van relaties, kan allemaal optreden.
Ja.
Vaak is de samenhang van dat soort dingen, waardoor je ook geïsoleerder bent geraakt in het leven, daarbuiten minder is. Je bent zelf ook helemaal emotioneel uit balans geraakt.
Dat is echt zo. En daar zit heel veel schaamte omheen. En dat is ook waar de isolatie ontstaat. Dus je kan natuurlijk actief aan de andere kant een partner hebben die ervoor zorgt dat jij je begint te isoleren. Maar wat het ook kan zijn, en die mensen heb ik ook wel eens in de coaching gehad, van ja, ik durf gewoon niet eens meer bij mijn vrienden aan te kloppen met het verhaal, we gaan het toch maar weer proberen. Of goh, het is toch weer misgegaan. Er zit ook een ontzettend groot schaamtecomponent omheen, wat die isolatie alleen maar versterkt.
Ja.
En de vraag is, durf je daar dan op een gegeven moment weer een beetje doorheen te duwen? Hè? Durf je weer ergens op een deur te kloppen met, joh, weet je, dit is wat mij, niet wat mij per se is overkomen, maar wel wat ik heb meegemaakt. Wil je even naar me luisteren? Of wil je even naar me horen? Wil je me helpen hieruit te blijven? Of weet je, dat hoort er ook allemaal bij.
Ja, als je dat bewustzijn al hebt.
Ja, dat is zeker zo.
Ja, dus die problemen, dat moeten we dus eerst schilderen. Hoe moeilijk het er is eruit los te komen. Die stress die je ervaart als je eruit gaat. Dan moet je, helaas in een toxische relatie, heb je die stress al vaak meegemaakt. Dus wat maakt nou dat het echt zo anders is dat je eruit blijft? Mm. Heel vaak hoort het bij toxische relaties dat het aan, uit, allang onderdeel van je leven is. Waardoor het zo heel moeilijk is om te zeggen, wat is nou een grens? Ja. Wat moet er nog meer gebeuren? Je hebt al zo vaak gezegd, ja, maar dit is limit. En heel vaak was het ook waar. En heel vaak ben je weer teruggegaan. En heel veel vrienden hebben het er inderdaad al mee gehad. Of hebben je al losgelaten. Mm-hmm. Dus het echt markeren van een moment dat het dan anders is. Natuurlijk hoop je dat, maar dat zul je dan eerst eens moeten bewijzen. En daarvoor is eigenlijk deze aflevering dan bedoeld, dat je ook niet zomaar naïef kunt denken, louter omdat je besluit neemt te gaan, dat het ook voorbij is. Er hoort iets anders bij.
Ja.
Je moet echt wel een heel programma erop inzetten. Vergelijk het maar met iemand die uit een sekte wil loskomen, of iemand die uit een verslaving wil loskomen. Ja. Zonder een programma erbij, wat gaat over het herstel van je leven, is de kans heel groot dat je weer teruggaat, zoals je al heel vaak gedaan hebt. Ja. Dus je moet eigenlijk meteen markers neerzetten om het anders te maken en beginnen te handelen. En de eerste stap kan inderdaad zijn opengooien, met mensen beginnen te praten, meer mensen bij betrekken.
Het is hetzelfde als verslaving, hè? Ik bedoel, op een moment dat, dat je er niet over spreekt en het gebeurt alleen maar in de kelders, zeg maar, dan heeft het ook veel meer power om te blijven bestaan. En verslaving, in wat voor vorm dus dan ook, heeft geen kracht in het licht. Dus ja, bespreekbaar maken, kenbaar maken, de kwetsbaarheid er rondomheen omarmen, dat echt aandurven. Dat is eigenlijk een hele actieve beweging.
Ja.
Ja.
Ja, en dan twee, dat zit hier eigenlijk ook al in. En iemand die dit heeft meegemaakt, die zei me dat ook als eerste meteen. Ik zeg, wat moet je doen? En zij zei meteen, gewone mensen. Dat de genezende kracht van gewone mensen. Dus beginnen te praten met anderen. En die anderen, ja, het schaamtecomponent is ook, oh mijn god. Want niet iedereen heeft dit natuurlijk zo meegemaakt. Niet iedereen weet dat dit bestaat. Ja. Maar toch is de omgang met andere mensen die niet dit soort appel doen, als je er eenmaal uit bent, werkt ook heel erg genezend. Waarom? Omdat gewoon een hele tijd lang sta je helemaal biochemisch en op allerlei manieren sta je nog helemaal afgestemd op de dynamiek waar je uitkomt. Dat betekent één, je alarmbellen, die staan allemaal keihard te rinkelen. Dus je bent constant alert op kleine fricties, kleine ontstemmingen. Heb ik iets verkeerd gezegd? Heb ik iets verkeerd gedaan? Heb ik verkeerd gekeken misschien? Of eigenlijk, wat hoort bij een toxische relatie? Ik heb geen idee.
Nee. Nee, maar dat is
je,
echt,
dat is ja, namelijk onveiligheid. Je weet nooit waarvan het nou weer gaat komen, het gevaar. Nou, en als je dat hebt meegemaakt op die manier, van het kan altijd weer misgaan, want er zit ook geen redelijkheid in, dan moet je weer langzaam gaan ontspannen tussen mensen. En dat leer je van mensen die, oh, die reageert, ik heb een lompe opmerking gemaakt en die ander reageert helemaal niet. Of kijk je een keer aan en loop gewoon verder. En, helaas, ja, ik weet niet of ik dat durf te zeggen, maar het is toch zo.
Doe maar.
Het is een proces van jaren. Dit blijft nog heel lang zo, want je hebt iets meegemaakt. Er zijn natuurlijk ook bij narcistische relaties, of relaties met iemand met narcisme, persoonlijkheidsproblematiek, zijn er ook gewoon, wordt het ook zo benoemd, hè? Narcissistic abuse syndrome. Mm-hmm. Dus dat je er ook gewoon echt een tik aan overhoudt. En daar is het dus echt ook gewoon zo expliciet benoemd. Maar dat geldt voor allerlei vormen van toxische relaties. Je krijgt er een enorme dreun van. Omdat inderdaad dat basisgevoel van veiligheid in het leven gewoon wordt opgeblazen.
Ja.
Dat is niet zomaar over. Mm-hmm. En het traumaachtige ervan is dus ook dat het ook op, zelfs op neurologisch niveau vergelijkbare effecten creëert als een trauma vanuit een ongeluk.
Ja.
En dat is eigenlijk dat die alarmbel aan blijft staan. Hè? Dat je eigenlijk blijf je nog een hele tijd lang in een soort overlevingsstand, hyperalert, constant op je hoede, schrikken van dingen.
Ja.
En dat moet weer langzaam gaan kalmeren. Het is niet zo dat omdat je eenmaal een blokje omgaat,
dat het weg is.
Of een besluit hebt genomen dat het anders is. En ja, dat je er weer helemaal op vertrouwt. En dat je dus niet in verleiding kunt komen om, als de ander weer contact legt en belooft dat het anders wordt en dat er een goedmaker komt, dat je teruggaat in het oude leven.
Ja.
Waarbij ik dan altijd aan mensen die dit meemaken vraag, maar wat is er dan veranderd ten opzichte van een vorige keer dat jullie het weer goed maakten?
Ja.
En als helemaal je dan moet niks zeggen, niks, ik heb dit al 20 keer meegemaakt, ja, dan moet toch je ratio het weer winnen van je gevoel, ja, van die alarmbellen, van die stress, van dat gevoel van eenzaamheid, dat la-la-land waar je in terechtgekomen bent. Mm-hmm. Dus je hebt een heel ferm wilsbesluit heb je nodig. En helaas vaak is dat zover als iets echt zo ver is gegaan dat je eigenlijk geen keuze meer hebt dan terug te gaan, terug te gaan. Dat dan pas zover is, maar dan dus eenmaal daar tussen gewone mensen langzaam gaan zien, oh mijn god, die god, die god. Toch met weken of maanden begin je steeds meer te realiseren. Mm-hmm. Waar kom ik eigenlijk uit?
Ja.
Wat heb ik meegemaakt hier?
Ja, en dat in die eerste fase, dat is ook echt wel een beetje dat stukje rouw en opnieuw kalibreren gewoon eigenlijk. Want je bent alle, dat hele kompas in je is gewoon defect. Het werkt gewoon niet meer. Je kan niet meer op intuïtie afgaan, want ja, waarschijnlijk staat jouw intuïtie, en wat dan geen intuïtie is, maar dat kompas staat wel afgesteld op dat wat die kent. En dat is ook weer snel terugrennen in het luchtkasteel van de toxische relatie natuurlijk. En je kan gewoon even niet meer zo goed vertrouwen op dat wat die innerlijke wereld je vertelt. Je moet echt radicaal tot stilstand komen, geen beslissingen maken. Eigenlijk de dingen zo doorvoelen, de pijn ervan. Je moet echt door die eerste fase heen en die is het allermoeilijkst. Maar het is wel zo als je daar op een gegeven moment uit bent, dat je langzaamaan weer begint te merken dat kompas begint te werken. En dat je wel wat meer rationeel kunt gaan kijken naar mijn god, inderdaad, waar heb ik ingezeten? En wat heeft het mij eigenlijk verwoest? En eigenlijk pas vanaf daar kan je weer een beetje gaan bewegen. Ja, weet je waar ik dan eigenlijk ook ineens aan moet denken? Die nachten. En weet je, als we het brein natuurlijk een beetje kennen, dan weten we dat 's nachts die neocortex gaat een beetje uit. Dat is ook waarom we altijd zo lekker aan het malen zijn 's nachts. Weet je wel, dat die denktank aangaat en dat alles ook 1000 keer erger lijkt. Dat komt omdat we gewoon niet zo rationeel denken. Maar juist dus dit ding, merk ook, ben nu zo'n tijdje uit die relatie en dan ineens kan je wakker worden. En dan begint het hele riedeltje gewoon te draaien. Dan begin je de hele film weer af te draaien. En te denken van, Jezus, maar dit is er nog gebeurd. Dat is er nog gebeurd. En dat was ook heel erg oneerlijk. En dat klopte ook niet. En voor je het weet zit je weer helemaal met, nou, ik weet ook, dan heb ik echt het hartniveau van 140 slagen, 150 slagen per minuut. Ik raak dan zo gefukt. Als je daar dan in hebt gezet, lijkt wel alsof dat ook dan nooit meer voorbij gaat als je daar heel erg in zit. Ik vind het echt een hel.
Ja, je maakt natuurlijk ook iets mee wat gewoon, ja, wat best wel chockerend is. Omdat je, ja, het hoort eigenlijk niet bij de liefde. Je komt in iets. Ik zat laatst ook met iemand te praten. Want ik zei net wel eerder van, vaak heb je zelf ook wel dus van die een bepaalde hechtingsproblematiek waardoor je erin zit. Maar er kan ook gewoon, het kan ook gewoon pech zijn. En bij pech hoort ook dat je een beetje onzeker bent over jezelf. En dat je misschien juist beschermend bent opgevoed. En dat je er dus ook gewoon geen rekening mee houdt. Hè?
Dat zoiets gebeurt.
Ik heb laatst ook met iemand gepraat. En dan zie je van, ja, je bent daar niet op voorbereid. Het is zo. En dan kom je natuurlijk, juist als het ook heel raar is waar je tegenaan loopt. En het is in het begin van de relatie en iemand zegt dan daarna, oh nee, en dat was niet zo bedoeld, en weet ik wat. Hè, zo. Vaak is dat bij toxische relaties, hè, dat er in het begin dat je al wel ergens ooit tegenaan loopt waarvan je denkt, hè?
Beetje gek.
We liepen hier, we hadden toch gewoon een gezellig avondje of we waren een leuk weekendje weg. Dat hoort daar toch helemaal niet bij. Mm-hmm. Dan ben je al snel ervoor te vangen om te zeggen van, nee, maar dat is omdat ik had slecht geslapen. Of, dan is het weer goed namelijk. Omdat je wereldbeeld is er niet per se op aangepast dat er in de liefde ook dingen, ja, wel dat een liefdesrelatie gewoon mis kan gaan. Tuurlijk. Dat je uit elkaar kunt groeien, elkaar niet meer leuk vindt. Mm-hmm. Zelfs dat iemand vreemd kan gaan. Maar toxische relaties, dat is echt anders. Mm-hmm. En dat is iets wat je meegemaakt moet hebben. Wil je dat geloven? Daar ben je niet op voorbereid, nee, in het leven.
En dat maakt het ook zo moeilijk om uit te leggen aan de anderen. Want het gaat niet over hè, als je bijvoorbeeld weer in een of andere vriendschap dit probeert uit te leggen. Iemand anders begrijpt gewoon niet wat er gebeurt.
Ja,
en dat is ook zo
dat
eenzaam.
Dat draagt bij aan de eenzaamheid en de isolatie. Ja. Inderdaad, dat mensen er geen rekening mee houden dat dit echt waar is. Waar twee vechten hebben, twee schulden.
Dat soort, precies. En kan toch niet zo erg zijn, maar dan stop je er toch gewoon mee.
Ja, en iedereen is tegenwoordig gescheiden van een narcist. En dat zijn allemaal relativerende opmerkingen, maar dat het ook echt erg kan zijn en dat dat niet alleen maar gebeurt in nare films op tv, maar gewoon real life in allerlei huizen en gezinnen. Mm-hmm. dit soort dingen aan de hand kunnen zijn. Neem elkaar ook alsjeblieft daar serieus in als iemand erover praat. En inderdaad een soort netwerk, daar waren we.
Ja.
Een soort netwerk eromheen.
Ja.
Ja, en wat je dan, dus de hersteltijd, het herkauwen als een koe. Zoals ook bij andere traumatiserende gebeurtenissen, is ook gewoon ergens neurologisch verankerd. De verwerking vindt niet op de normale manier plaats. Zoals het overlijden van een opa of oma. Dat is ook heel erg, maar ook heel natuurlijk. En kan in eerste instantie heel erg zijn en na een aantal maanden wat rustiger. Maar als je bepaalde dingen meemaakt waardoor jouw brein het niet meer geprocessed krijgt. Hè, je eigen verstand kan er niet bij. Dingen zijn raar. Of je hebt ook gewoon de informatie niet, wat ook in toxische relaties gebeurt. Er gebeurt van alles en het klopt niet. Maar je krijgt nooit de informatie erbij waardoor je iets kunt gaan begrijpen. Dan blijf je ook met raadsels verder weer achter in het leven.
Ja, en dat is iets wat ons brein natuurlijk al helemaal niet lekker vindt. Dat griploze, die wil overal grip op, die wil dingen begrijpen, kunnen vastpakken. En dat is ook de hele tijd waar ons brein naar op zoek is. En dat maakt ook dat we, als we dan eenmaal dat proces van rouw ingaan, dat we de hele tijd het idee hebben willen of nog hebben van, we moeten iets oplossen, we moeten iets uitzoeken, we moeten iets gaan begrijpen, we moeten antwoorden krijgen. Maar er is niks te begrijpen aan een toxische relatie.
Ja, en ik heb geen, ik wil erkenning, is ook een
die,
ding.
En die zet je
wij
vast.
Wij willen zo verschrikkelijk en wij willen rechtvaardigheid en erkenning voor wat we hebben meegemaakt. En dat je dat van die anderen nooit meer gaat krijgen. Dat
ga
je
zelf, er maar in zitten.
En dat je vrienden het niet begrijpen, niet weten dat het kan gebeuren. Dus dat je dat alleen met jezelf gaat meetorsen eigenlijk en met... Nou ja, daar horen dus ook die gewone mensen bij. En bij gewone mensen horen misschien ook wel af en toe lotgenoten.
Mm-hmm.
Die weten hoe zwaar dit is.
Ja.
Ook mensen die uit elkaar gaan en scheiden, die kunnen nog heel erg, en misschien is dat ook wel de oorsprong van veel vechtscheidingen, die behoefte aan erkenning, aan dat iemand nog zegt van, oké, dat was ook niet in orde.
Sorry.
Of wat dan ook, sorry. En als dat niet lukt, dan creëert dat sowieso al heel veel. Maar bij toxische relaties, daar is het eigenlijk vrijwel onmogelijk dat die erkenning nog gaat komen. En dan is dat best een eenzame weg om te gaan.
Ja. En daar mag je ook best wel even een beetje compassie voor opbrengen voor jezelf. Het is ook echt heel zwaar. En je hoeft dat niet op te lossen door weer meteen op Tinder te gaan of je in allerlei andere avonturen weer te storten om die pijn maar te dempen. Je moet door die pijn heen. Want of het nou nu is of over 4 jaar of over 10 jaar... hij gaat je een keer in je reet bijten. Ik denk dat wij allebei als statement uit eigen ervaring kunnen zeggen dat het ding is hunting you down. Waarschijnlijk tot de laatste dag van je leven. Maar als je het niet voldoende lucht geeft in de zin van dat je het ook echt even kan doorleven, die pijn, dan blijft die actueel en dan blijft die je triggeren en dan blijf je ongelukkig. En het is gewoon heel belangrijk om er doorheen te gaan, want je verzuipt niet. Het is wel pijnlijk, maar je verzuipt niet. En je moet een soort van programma voor jezelf creëren waarin je dit dus kan gaan incasseren. Wat heb je daarvoor nodig, hè, om dat te doen? Wat heb je ervoor nodig om die alarmstand, zeg maar, wat minder scherp af te stellen? Wat heb je ervoor nodig om niet in die eenzaamheid te donderen? Wat heb je ervoor nodig om weer contact te maken met je ik, hè, met je authenticiteit? Hoe ga je jezelf weer veilig laten voelen? Het zijn allemaal wel, je wil gewoon voor jezelf een soort van handboek gaan maken, want je kan niet vertrouwen op die ratio nog. Je kan nog niet vertrouwen op dat kompas in jou, want het is gewoon volledig van de leg. Het is echt helemaal van de leg. Daar heb je niks aan nog.
Dus we hebben 1 gewone mensen om je heen, zodat je langzaam weer ziet, het is niet altijd zo. Hier buiten was een andere wereld.
Ja, die bestaat ook.
Waar mensen anders reageren op elkaar.
Ja.
2, rouw. Hè? Dus je rouwverwerking kan wel, misschien wel over de relatie. Vaak speelt dat een enorme rol, dat ook de jaren echt niet leuk geweest zijn.
Mm-hmm.
Dat je daar ook zelf bij geweest bent. Ja, dat moet je incasseren. Dat is ook een heel proces.
Ja.
En gewoon incasseren en accepteren. Nou, Ik zou zeggen 3 is voor mezelf natuur. Maar dat staat dan hier even ook voor wat maar voor iemand werkt.
Ja, hè? Het is belangrijk om jezelf weer een beetje aan te leren dat in het hier en nu je veilig bent. Hier en nu is er niks aan de hand. Dus je wil ergens iets voor jezelf gaan creëren waarin jij uit je hoofd kan komen en weer even terug in je lijf in het moment van het nu waar niks aan de hand is. En helemaal niet vanuit dat je op een rots moet gaan zitten in India, zo bedoel ik het niet. Maar meer wel van, kan je jezelf kalmeren? Kan je jezelf uit de paniekstand halen? Kan je jezelf uit je hoofd trekken op het moment dat het die demon gewoon wakker wordt en je eigenlijk probeert te duwen in allerlei oplossingsgerichte methoden om maar weg te komen van die pijn? Hè, het oplossen bij de een, of te gaan vluchten in de Tinder, of te vluchten in alcohol, of allerlei andere dingen om maar die pijn niet te voelen. In het hier en nu ben je veilig en dat wil je zelf gaan aanleren. En dingen als natuur, gewoon contact maken met buiten, naar onze oorsprong, dat kan al heel erg helpen natuurlijk.
Ja, ja, inderdaad, dat is, zit in. Voor mensen voor wie dat zo is, en die zijn er toch nog best veel, zit er, ja, kun je in, als het een klein beetje voor jou zo is, er zijn ook mensen die zeggen van ja, nou totaal niet, ik word er meteen depressief van. Maar voor heel veel mensen kan het zo zijn. Ja, in de natuur is wel een soort natuurlijke orde. Dus laten we ook even zeggen dat toxische relaties ook echt wel iets zijn wat mensen verzinnen. Hè?
Ja. Ja, precies. Dat is niet een natuurlijk iets.
Het is niet een natuurlijk iets waar een of andere gans zit bij een andere gans. Nou ja, eenden die kunnen elkaar verschrikkelijk eenden verkrachten. Hè? Dus dat is. Oh. Ja, nee, dat is helemaal niet. Eenden die zijn, dat is niet oké. Okay. Oh, en kip is ook niet oké.
Okay. Oh. Ja. Nou, dit wordt heel ingewikkeld.
Dit is heel ingewikkeld. Nou, dit terzijde. Ik ben geen bioloog. Maar
Jezus.
Heel vaak is er toch in de natuur een soort van, blijft het allemaal wel binnen bepaalde grenzen? En ligt het allemaal meer, toch veel al
ja,
vast?
Ja, maar goed,
soort,
weet je, kip en eenden bestaan in een andere context dan wij. Dus er kan ook, daar gelden gewoon andere regels. Wie zijn wij om daarover te oordelen?
Nou, jij volgens mij zit ook wel gewoon weer in mensenomgeving, hoor. Kippen die dan, zo'n haantje die een of andere libido heeft en die gewoon heel toopje tippen zit te terroriseren in een rennetje. Dat is toch weer ergens in mensenomgevingen. Dus, maar volgens mij is vaak wel de natuur, houdt alles wel enigszins dan
in balans.
Deze sessie die vliegt weer de vangrail in.
Nou, even uit je gordijnen.
Ja.
Och, ja, geef maar weer aan. Het is best een beladen onderwerp. Ik vind het altijd moeilijk om hierover te praten. Ik heb echt, vanuit mezelf als ik hierop terugkijk op deze tijd en waar ik allemaal op ingezeten. En dat is niet één keer geweest, dat is echt wel meerdere keren geweest. Het laat gewoon echt een spoor van vernieling achter.
Ja.
En dat tekent je gewoon, weet je? Je vertrouwt de liefde gewoon op een gegeven moment niet meer. En ik kan je ook vertellen ondertussen dat als je dan eenmaal een keer weer iemand tegenkomt die je niet de hele tijd in de fik loopt te steken en niet de hele tijd escaleert, dat je ook denkt van, even wennen. Het is echt heel gek hoe dat dan ineens werkt of zo. Ja, want je staat echt scherp afgesteld.
Ja, dus je bent zelf ook een probleem, hoor.
Maar dat is dus echt zo. En daarom probeer ik constant.
Je moet ook herstellen wat je van jezelf gezien hebt. Dat hoort ook bij het pakket.
Absoluut.
Denk maar niet dat je altijd de Boeddha blijft in zulke relaties.
En dat het je allemaal is aangedaan.
Ja, nee, je bent niet alleen maar slachtoffer. En dat is het hele verwarrende. Toxische relaties zijn ook toxische relaties. Niet per se alleen maar relaties met een toxisch persoon. Nee, je zit er zelf in.
Ja.
En er gebeuren dingen in zo'n relatie. En je merkt ook, je gaat voor jezelf door diepten van emoties heen en boosheden en escalerende ruzies of wat dan ook wat je in die relatie meemaakt. Dat tekent jezelf en het vernielt het beeld over jezelf en het basisgevoel van veiligheid wat weg is, maakt dat je juist onder rustige omstandigheden in een fijne relatie, dat hyperalerte doet niet per se goed. Nee. Daar moet je echt wel een beetje voor oppassen.
Ja, want anders ga je ook zomaar iets wat heel erg fijn is weer rechtstreeks opblazen. Ja. En weet je, dan moeten we ook altijd maar wel weer even onderstrepen dat jij zegt net terecht ook van joh, je hoeft niet per se zelf allerlei hele rariteiten te hebben draaien. Je kan ook gewoon een beetje pech hebben als je hierin rolt. Maar vaker dan niet is het natuurlijk wel zo dat je zelf natuurlijk ook uit iets komt wat maakt dat je aanslaat op toxicity in een relatie. Dat is ook een wond van jou. Dat is ook een kwetsbaarheid van jou. En ik denk ook als je eenmaal die fase van herstel ingaat, wat heel erg werkbaar is, is dus niet de hele tijd het nog willen oplossen bij de ander of schuld te geven aan een ander. Maar ben je ook in staat om de lens op jezelf te zetten. Om dus te zien van, hey, maar dit is mijn aandeel. En als ik daar eens mee stop, hè, wat zou dat dan betekenen voor een mogelijke nieuwe relatie? Weet je, zou het dan fijner kunnen zijn? En als je dat aandeel pakt en de verantwoordelijkheid pakt voor jouw rotzooi aan jouw kant van de straat, dat je ook langzaamaan kan helen, zeg maar, ook in je eigen basis. Want ik denk dat dat helemaal in deze fase van herstel heel erg belangrijk is. Dat komt niet meteen, want hè, je staat nog helemaal aan en je bent nog echt aan het afkicken. Want nou, ik blijf het maar gewoon vergelijken met die verslavingsproblematiek. Maar dat als er eenmaal een beetje rust en ruimte komt, dat je ook echt gaat kijken wat is de wortel van dit probleem. En in ieder geval van mijn kant.
Ja.
Want dat is wel waar, nou ja, tussen aanhalingstekens de controle zit. Ook waar je gewoon de regie kan terugpakken.
Ja.
En dat is eigenlijk wat je het allerliefst wil als je uit zo'n relatie stapt. Dat je weer een beetje gevoel krijgt, dat je grip krijgt. Maar die grip begint bij jezelf. En ook daar alleen is hij te pakken. Dus blijf niet die lens op de ander zetten. Hij of zij is de klootzak. Hij of zij heeft mij dit aangedaan. Hij of zij liegt. Hij of zij doet dit. Weet je, een dynamiek in een toxische relatie haalt het slechtste van allebei de kanten naar elkaar, van elkaar naar boven. Hoe je het nou went of keert. Je wordt de lelijkste versie van jezelf. Jij en de partner.
Ja,
en op het moment dat je dat maar gewoon gaat zien, dat je ook denkt van ja, oké, en dit is mijn bijdrage en dit is mijn aandeel, dan krijg je die grip een beetje terug en dan hoef je dat niet te zitten projecteren op die ander.
Nou ja, het zal wel blijken, hè? Als je weer in een nieuwe relatie bent en je kunt eigenlijk deze geschiedenis op den duur ook wel kun je kalmeren en achter je laten.
Mm-hmm.
En je begint wel je eigen huiswerk te doen. In die zin van, zit er een wortel bij mijzelf hierin? Die hang ernaar. Ook misschien toch een hang naar een bepaalde, nou ja, dat hoor je dan soms, hè, reuring. Of
ja,
iets spannends. Iets dat je ook gewoon moeilijker nestelt in het gewone of in het alledaagse.
Ja. Dus dat is saai, hè? Krijg je dat?
Dat is dan saai. Dus dat zijn dingen waar je zelf op kunt betrappen. Maar op het moment dat je eigenlijk toch zou merken van oké, ik ben eruit en ik kan dit wel, ik gedij hier wel in. Dat blijkt wel, of dat je toch voor jezelf moet besluiten, ik was groter deel van het probleem dan ik van mezelf wist.
Dat is, en dat is alleen maar feedback. En dan kan je ook iets mee als je dat durft op te pakken weer.
Ja, het komt allemaal wel goed met die erkenning dus ook. Het leven zal het uiteindelijk wel bewijzen ongeveer hoe het zit. En dat, dat leidt weer tot een verdieping. Je hebt iets meegemaakt.
Hartstikke.
Het is absoluut niet leuk, maar je hebt iets meegemaakt. In ieder geval voor het herstel, voor het niet terugveren. Dat is heel belangrijker van de verwerking. Dus een bepaald soort verwerking die al op neurologisch niveau kennelijk heel moeilijk plaatsvindt. Dus dat het herkauwen van gebeurtenissen en het weer opborrelen ervan in de nachten, dat je dat niet echt kunt voorkomen. Gewone mensen om je heen, langzaam ontspannen, langzaam je minder in dat alarm voelen in je leven, meer gewoonheid, meer alledaagsheid, gezondere relaties, in de natuur zijn. En verder zou ik dan zeggen, en zet er gewoon, moet je eigenlijk alles, een heleboel dingen die in de relatie kwijtraken, moet je omkeren, die moeten weer terug. Raak je geïsoleerd, dan moeten er andere mensen terug. Ben je jezelf kwijtgeraakt? Ben je bepaalde gewoontes in het leven kwijtgeraakt? Was de rust zo ver weg dat je bijvoorbeeld heb ik meegemaakt dat ik geen bladzijde meer kon lezen. Dat de uitputting zo ver toeslaat.
Ja.
Dat ik na 3 regels lezen, en ik heb in mijn leven heus wel ooit een boek gelezen, maar op een gegeven moment na 3 regels lezen zou ik slapen. Ja. Dus het put ook onvoorstelbaar uit. Dus dat soort dingen terugbrengen in je leven, dat betekent als lezen voor je werkte, als wandelen voor je werkte, als bepaalde omgevingen waar je misschien niet meer geweest bent, bepaalde hobby's die je losgelaten hebt. Echt, maar dat gaat allemaal, kan allemaal in toxische relaties gebeuren.
Ja.
Iemand die altijd gewoon heel veel plezier en troost had aan paardrijden en die het paard wegdoet. Dat zijn gewoon mensen die ik heb gesproken.
Die
iemand
doen dat.
Die er piano wegdoet. Je raakt van de gekste dingen afgesneden in relaties die niet werken. En dat moet je allemaal weer terug gaan brengen in je leven.
Ja.
Contact met je ouders soms, contact met vrienden van vroeger. Allerlei dingen die weer terug kunnen komen.
Ja.
En die je dan langzaam weer terugbrengen in je contact met je eigen gewoon. En het leven herneemt zijn loop. En iedere dag is er weer één.
Ja. En dat is echt en zo, hè, want het klinkt natuurlijk al superveel. Maar doe het ook echt dag voor dag. Het is niet voor niks dat ze dat in het 12-stappenprogramma van de verslaving natuurlijk zeggen. Van joh, 1 dag tegelijk. Ja, waarom? Omdat je anders verzuipt. Het wordt te groot. Weet je, en als je je vandaag slecht voelt, dan weet je dat je alleen vandaag even moet overleven. En maak daar dan een commitment op. Weet je, maak het kleiner voor jezelf, zodat je er niet uitschiet. En morgen is weer een nieuwe dag. Gewoon het ding klein houden. Focus op herstel, focus op niet terugvallen. Focus op kleine dingetjes voor jezelf doen die je weer een beetje grond onder je voeten geeft. Gewoon daarop een beetje lief zijn voor jezelf. Want het is echt een slijtageslag geweest. En daar is hersteltijd voor nodig.
Ja.
En
coaching
erbij
kan helpen.
Coaching kan helpen, therapie.
Helpen.
Traumaverwerking, weet je, misschien is EMDR wel belangrijk voor je. Of nou
een
ja,
soort
dat
buddy
soort
kan helpen. Dus
ja.
Iemand dat
Lotgenoot.
Als je neigt weer door het ijs te vallen of terug te gaan, dat je iemand hebt die je dan kunt bellen.
Ja.
Of
waar je even op kunt leunen, even waar je tegenaan kan. Want weet je, in verbinding kan dit ding niet bestaan. En als je gewoon een beetje contact krijgt met hier en nu, het contact krijgt met de ander, contact krijgt met jezelf daardoor, zal je al zien dat je al snel een beetje weer uit die chaos van je eigen binnenwereld komt. Maar heb er maar gewoon een beetje compassie voor. Want het is niet niks waar je in hebt gezeten. En daar wil je wel voorzichtig mee omspringen. Een beetje compassie voor hebben. Ja. Poh. Heftig, joh.
Zo, hè.
Het is wat. Mocht je denken na het luisteren van deze aflevering, van oh, ik wil hier iets over weten of ik wil hier iets over vragen, dan kan je altijd even een berichtje sturen. Dan zullen we altijd even binnen 24 uur bij je op de lijn komen. Mocht je het nog niet gedaan hebben, dan zou het ons heel erg helpen als je de podcast even liked en volgt via Spotify. Dan blijven we gewoon lekker klimmen in die hitlijsten. Ja, en voor nu denk ik, zet hem op. Hou je kop boven water. De bodem is vlak onder je voeten. En je hoort ons weer bij een volgende.